doch van die dag en uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk ze waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging. En bekenden het niet totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in de molen, de ene zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Waakt dan, want ge weet niet in welke uren uw Heere komen zal. Maar weet dit, zo de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet weet, zal de Zoon des Mensen komen. We vervolgen met 2 Petrus 3. Deze tweede zendbrief, geliefden, schrijf ik aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwek, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod, de wij die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, en zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderven der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanige begoordheid te zijn in de heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten, naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont.
We zullen, gemeente, in de zomerperiode de voortgaande behandeling van de catechismus voor een poosje onderbreken. En we willen deze zondag, en als de Heer het geeft ook de komende zondagen, enkele malen stilstaan bij het laatste artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat is artikel 37. Die vindt u achter de catechismus. En daar willen we vanmiddag het eerste gedeelte van lezen. Artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis achter de catechismus. Het eerste gedeelte van dat artikel luidt als volgt. Ten laatste geloven wij, volgens het woord van God, dat als de tijd van de Heere verordend, die aan alle creaturen onbekend is gekomen, en het getal van de uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heer Jezus Christus uit de hemel zou komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk Hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren en rechter te zijn over levenden en doden, deze oude wereld in vuur en vlam stellende, om haar te zuiveren. Tot zover de stof voor de prediking van deze middag. Het is gemeente 31 mei 1567. Op het marktplein van de Belgische stad Valenciennes heeft zich een grote menigte mensen verzameld. Velen zijn te hoop gelopen om er getuige van te zijn hoe twee misdadigers, twee oproerlingen, ter dood gebracht zullen worden. De eerste man treedt naar voren. En wat horen we uit zijn mond? Nee, niet de sterfdag is voor hem aangebroken, zo zegt hij, maar de dag dat hij zou ingaan in de vreugde van zijn Heer, de dag van de bruiloft van het Lam. En dan de tweede man, veroordeeld, bijna ter dood gebracht vanwege oproer. En wat zegt hij tegen de mensen die daar om hem heen zich verzameld hebben? Blijf bij de leer die ik u altijd gepreekt heb. Blijf bij het evangelie en kom niet in opstand tegen uw wettige overheid. Dat zegt de man die op het punt staat ter dood gebracht te worden vanwege oproer. Kom niet in verzet tegen uw wettige overheid. Wie is die man? Een man die vroeger glasschilder is geweest. Maar God heeft hem geroepen om het evangelie te gaan preken. En toen God hem daartoe geroepen had, kon hij die roeping niet langer ongehoorzaam blijven. Al was het ook met gevaar voor eigen leven. Want in de tijd van Guido de Bres, zo heet deze man, in die tijd rookten de brandstapels. Was het levensgevaarlijk om het geloof in de Heer Jezus Christus te belijden en nog des te gevaarlijker om dat ook te prediken. En toch, Guido de Bres kon er niet onderuit. En 6 jaar voordat hij ter dood gebracht werd, heeft hij een klein boekje geschreven ten dienste van zijn geloofsgenoten, om hen heel kort uit te leggen wat ze nu eigenlijk op grond van Gods woord geloofden. Een boekje waarmee hij niet alleen zijn medegelovigen wilde onderwijzen, wilde leren, maar waarmee hij ook verantwoording wilde afleggen aan de overheid die hen in die tijd zo vervolgde. En dan eindigt dat boekje, en het staat vandaag nog achter in onze Bijbel, want het heeft de naam Nederlandse geloofsbelijdenis gekregen. Dan eindigt dat boekje met een tweevoudig appel. Allereerst artikel 36. Dat is een appel, dat is een beroep op de aardse overheid. Dat is een schreeuw om recht. Want de protestanten, de christenen in de tijd van Guido de Bres, ze worden vervolgd ten onrechte vanwege hun geloof in Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane zaligmaker. Een schreeuw om recht, een beroep op de aardse overheid, artikel 36, maar dan ook, en zeker als die overheid niet wil horen, een beroep op de hemelse overheid. En dat is de inhoud van artikel 37, het artikel wat we met elkaar gelezen hebben. Dat is een beroep op de rechter van hemel en aarde. Guido de Bres, hij mag zich in dit artikel verantwoorden tegenover God. En hij weet, als de brandstapels roken en als het schavot voor hem in elkaar getimmerd is, en als de ladder gereed staat voor hem om te beklimmen, zodat hij ter dood gebracht zal worden. Guido de Bres weet, eenmaal zal mij recht gedaan worden door de rechter van hemel en aarde. En daarom sluit hij dat artikel ook af met die indrukwekkende woorden. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften van God in Jezus Christus onze Here. Wel, over dat artikel willen we dan deze zondagmiddag, en als de Heer het geeft ook een aantal van de komende zondagen, nadenken. En vanmiddag denken we na over het eerste gedeelte daarvan. We schrijven als thema boven de preek de komst van de rechter, want daar gaat het over in de zinnen die we met elkaar gelezen hebben. Drie gedachten. In de eerste plaats wanneer hij komt, in de tweede plaats hoe hij komt, en tenslotte wat hij doet. Dus de komst van de rechter. Wanneer hij komt. Hoe hij komt. Wat hij doet. Gemeente, wanneer we zo een aantal keren met elkaar willen gaan nadenken over de wederkomst, dan heeft dat een belangrijke achtergrond. Een aanleiding. Die aanleiding ligt in het feit dat in de afgelopen periode vanuit de gemeente wel een heel aantal vragen over dit onderwerp mee hebben bereikt. Dat was zo op de catechisatie in de oudste groep. En ik heb de jongeren beloofd toen we aan het beantwoorden van al die vragen niet helemaal zijn toegekomen. Ik hoop er bij gelegenheid eens een aantal keren over te preken. Maar het waren niet alleen vragen van jongeren, het waren ook vragen van ouderen, soms op pastoraal bezoek, juist over deze dingen. Het is goed om daar met elkaar over na te denken, omdat de Bijbel daar ook over spreekt. Het is goed om daar ook nog een keer wat extra aandacht aan te besteden, want onze onvolprezen catechismus gaat op dit onderwerp van de geloofsleer eigenlijk maar heel kort in. Het is maar een klein onderdeel van een zondag. En daarom, we willen er dus naar aanleiding van artikel 37 bij stilstaan. Maar dan is het wel van belang om met elkaar een paar dingen van tevoren op te merken. Het eerste, dat gaat over de bron waaruit wij zullen putten als we nadenken over de wederkomst. De leidraad is de Nederlandse geloofsbelijdenis, maar de bron, dat is Gods woord, dat is de Bijbel. Daar willen we uit putten als het gaat om al die vragen over de wederkomst. En Gods woord spreekt op verschillende plaatsen over de wederkomst. Als ik aan u zou vragen vanmiddag waar, ik denk dat u dan in gedachten al wel wat antwoord zou kunnen geven. U denkt waarschijnlijk aan dat Bijbelboek dat helemaal gewijd is aan de laatste dingen, althans bijna helemaal gewijd is aan de laatste dingen, Openbaring. U denkt wellicht ook aan bepaalde plaatsen in de brieven van het Nieuwe Testament. Denk bijvoorbeeld maar aan de Tweede Petrusbrief waar we met elkaar uit gelezen hebben. We zouden kunnen denken aan wat de Heer Jezus zelf over de wederkomst heeft gesproken. Hij heeft een zogenaamde rede over de laatste dingen gehouden, Matthäus 24. Ook daar hebben we vanmiddag uit gelezen. En we zouden ook nog kunnen denken aan datgene wat in de profeten van het Oude Testament te lezen is over dit onderwerp. Wel, als we bij al die plaatsen een ogenblik zullen langsgaan in de komende tijd, zijn een paar dingen wel van belang. Dan is het wel van belang dat we bedenken dat we Gods woord altijd moeten lezen in zijn verband. De Bijbel is niet een grabbelton, vergeef me dat woord, waaruit we zomaar naar willekeur kunnen gaan opdiepen en de dingen aan elkaar gaan plakken. Zo mogen we nooit met de uitspraken van Gods woord omgaan, ook niet wanneer het gaat over de toekomst. Dat betekent dus dat we niet zo te werk zullen gaan dat we een tekst uit Jeremia en een tekst uit Jesaja en een tekst uit Zacharia aan elkaar plakken en daar proberen dan een systeem van te maken. Zo heeft Gods woord het spreken over de wederkomst niet bedoeld en zo mogen wij er ook niet mee omgaan. U zult ook wel met mij ontdekken dat verschillende gedeelten over de wederkomst moeilijk zijn om te begrijpen. En dan geldt de regel dat we de moeilijke gedeelten van Gods woord vooral hebben uit te leggen met behulp van de makkelijkere gedeelten uit Gods woord. Betekent bijvoorbeeld dat een wat meer duister en verborgen boek als Openbaring juist gelezen en uitgelegd moet worden in het licht van wat de Heer Jezus zelf daar in alle openheid en duidelijkheid over gezegd heeft in zijn reden over de laatste dingen. Schrift met schrift verklaren. Het ene stukje uit de Bijbel uitleggen met het andere stuk. Dat is de eerste opmerking, de bron waaruit we putten, Gods woord. Tweede opmerking, we stellen ons vanmiddag ook nog een ogenblik de vraag, als de Bijbel over de wederkomst spreekt, met wat voor bedoeling is dat precies? Dat is namelijk nooit om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Zo zouden we hier vanmiddag natuurlijk kunnen zijn gaan zitten of kunnen staan met de gedachte, wat heeft Gods woord ons daar dan nog voor nieuws over te vertellen, wat we nog niet wisten? Maar dat is de bedoeling niet van Gods woord. Als de Bijbel over de wederkomst spreekt, is dat hoofdzakelijk om drie redenen. Dat is allereerst altijd tot waarschuwing van degenen die nog onbekeerd zijn. Dringende waarschuwing, haast u om uw levenswil, want de dag komt dat de Heer Jezus zal verschijnen als de rechter van hemel en aarde. Waarschuwing. De tweede reden waarom de Bijbel spreekt over de wederkomst is om Gods kerk, alle gelovigen, te troosten. In het kruis van de verdrukking, van de vervolging soms, denkt u nog maar even aan Guido de Bret. In de verzoeking en de verleiding, in de moeite van dit leven te vertroosten met het uitzicht, er komt een dag dat de Heere recht zal doen. Troost. En de derde bedoeling waarmee de Bijbel over de wederkomst spreekt, dat is een aansporing tot heilig leven. Wij hebben de schriftlezing uit 2 Petrus 3 beëindigd bij vers 13. Maar als u nog verder zou lezen, dan leest u daar dat Petrus zijn lezers aanspoort om juist in het licht van de wederkomst heilig te leven voor Gods aangezicht. Wel, die drie bedoelingen moeten we niet uit het oog verliezen. Waarschuwing, troost, aansporing. En dat brengt me dan bij de derde en de laatste opmerking die we vooraf moeten maken. Dat gaat over de houding waarmee wij moeten luisteren. Dat ligt eigenlijk in het verlengde van wat ik u zojuist gezegd heb. Hoe zullen wij goed luisteren naar de prediking over de wederkomst? Hoe zullen wij ons op de juiste manier verdiepen in die dingen van Gods woord? Hoe zullen we er op de juiste manier over lezen als we ons laten waarschuwen? Als we ons, wanneer we tot de kerk van de Heere mogen behoren, laten vertroosten. Als we ons laten aansporen. Dat is de bedoeling en dat is ook de juiste houding. Dus niet zoveel mogelijk te weten proberen te komen over hoe het dan gaat, maar ook ons bezig zijn met deze dingen is, als het goed is, een geestelijke zaak. Een zaak die de verhouding van ons tot de Heere aangaat. En zo willen we dan gaan nadenken over onze eerste gedachte, gemeente. Wanneer de Heer Jezus komt. Wat zegt artikel 37 daar op grond van de Bijbel over? Drie dingen eigenlijk. Het eerste, ik ga maar lezen aan het begin van dat artikel. Ten laatste geloven wij, volgens het woord van God, dat als de tijd van de Heere verordend gekomen is. Dat is dus het eerste antwoord op de vraag, wanneer komt de Heer Jezus? Wanneer komt Hij terug op de tijd door de Heere verordend, door God zelf vastgesteld. Is dat Bijbels? Ja, want ik lees in Handelingen 17 en daarvan het 31ste vers. Daarom zegt Paulus daar dat hij God een dag gesteld heeft waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. God heeft dus een dag vastgesteld, een dag verordend. Dat is het eerste antwoord op de vraag wanneer komt de Heer Jezus? Op de dag die hij zelf heeft vastgesteld. Wat betekent dat? Dat die dag zeker zal komen. Want God heeft het vastgesteld. En God zal heel zijn raad uitvoeren. Alles doen wat hij gezegd en beloofd heeft. Dat geldt ook voor deze dingen. Hij zal komen, dat staat vast. Ook wanneer u of jij of ik er misschien wel veel te weinig rekening mee houden. Ook als er mensen zijn in de kerk of buiten de kerk die bij zichzelf zeggen, zou dat nou ooit wel gebeuren? Waar blijft de belofte van zijn komst? Er zijn al zoveel jaren en eeuwen voorbij gegaan waarin de mensen hebben gewacht op de wederkomst. Zal die dag ooit wel aanbreken? Ook als we er misschien heel weinig bij leven. Christus zal wederkomen, want hij komt op de dag die door God zelf verordend vastgesteld is. Dat is het eerste. Het tweede wat de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt over de vraag wanneer de Heer Jezus zal terugkomen, dat is dat die tijd aan alle creaturen, alle schepselen onbekend is. Dat staat er tussen haakjes bij, maar dat moeten we vanmiddag niet over het hoofd zien. De Heer Jezus zal terugkomen op een tijd die voor alle schepselen onbekend is. Is dat Bijbels? Opnieuw, ja. Dat hebben we zojuist ook gelezen. Onze eerste schriftlezing begon ermee. Doch van die dag en van die uren weet niemand, zegt de Heer Jezus. Zelfs niet de engelen in de hemel. Ze weten niet wanneer de Heer Jezus zal terugkomen. Dan mijn Vader alleen. Op een andere plaats kunt u lezen dat de Heer Jezus zelf zegt, zelfs de Zoon des mensen weet het niet. Dat betekent Christus naar zijn menselijke natuur. Want de Heer Jezus was ook echt mens, heeft naar zijn menselijke natuur niet geweten wanneer de wederkomst er zou zijn. Als Zoon van God weet hij het natuurlijk wel. Maar God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God, hij alleen weet wanneer de wederkomst zal zijn. En voor engelen en voor mensen, al hebben ze nog zoveel inzicht in Gods woord, is het moment van die dag, het tijdstip, onbekend. Wat betekent dat? Wel, dat betekent allereerst dat alle pogingen om die dag en het moment van die dag te berekenen, dus tot mislukken gedoemd zijn, gemeente. U weet dat wel, dat er in de loop van de geschiedenis steeds weer mensen zijn opgestaan die hebben geprobeerd om uit te rekenen wanneer de wederkomst van de Heer Jezus er zou zijn. Soms heel precies, met de datum erbij, soms het jaar, soms iets globaler. In de zin van 2011 is toch wel het jaar waarop de allerlaatste fase ingaat. Maar op grond van Gods woord moeten we zeggen dat daar door ons mensen niet zoveel over te zeggen is. Dat de dag en het moment, en daarmee wordt natuurlijk ook bedoeld de maand en het jaar en de periode, dat die dag ons onbekend is. Iedere poging om de wederkomst van de Heer Jezus te berekenen loopt op niets uit. Dat is ook al gebleken. Trouwens, het dient ook nergens toe. Het is zinloos. Hebt u daar wel eens over nagedacht? Het berekenen van de wederkomst is ten diepste een zinloze zaak. Want daar komt geen onbekeerd mens door tot bekering, echt niet. Daar raakt een mens hooguit van in een soort hysterische paniek. Daar wordt Gods volk ook niet door vertroost, gemeente. Daar wordt Gods volk ook niet door aangespoord. Het berekenen een zinloze bezigheid, want van die dag, van die uren weet niemand, zelfs niet de engelen in de hemel, dan alleen mijn Vader, zegt de Heer Jezus. Maar al is het zo dat we dus de wederkomst niet kunnen uitrekenen, niet kunnen berekenen, dat betekent nog wel dat wij hebben te letten op de tekenen. De tekenen der tijden. Want daar heeft de Heer Jezus wel op gewezen. En daar wijzen ook andere plaatsen van Gods woord ons op. Dat de wederkomst voorafgegaan wordt door verschillende tekenen van de tijden. Nu voert het te ver, gemeente, en ik zal dat vanmiddag ook niet doen, om hier al die tekenen op te noemen. Maar u kent er, en jij kent er misschien uit je hoofd wel enkele. Oorlogen. Geruchten, berichten van oorlogen. Aardbevingen, pestilentie, besmettelijke ziekte, een grote afval die in de Bijbel genoemd wordt, grote geloofsafval. Heel veel mensen zullen van het geloof afvallen. De verschijning van de antichrist, wie dat dan ook precies is en wat we daar dan ook onder hebben te verstaan. Het feit dat het evangelie gepreekt wordt en gebracht wordt tot aan de uiterste der aarde en dat heel de wereld bereikt zal zijn met het evangelie. De bekering van velen van het volk Israël. Allemaal tekenen van de tijden. U zou ze met anderen kunnen aanvullen. De liefde die verkillen en verkouden zal. De mensen die zich zullen uitleven in allerlei lusten, soms ook tegen natuurlijke lusten. Tekenen van de tijden. Die heeft de Heer Jezus dus aangewezen en gegeven om ons te wijzen op zijn naderende wederkomst. Opnieuw, daarmee moeten we niet aan het rekenen gaan. De gedachte die je nog wel eens tegenkomt, dat er in dit jaar nog nooit zoveel oorlogen hebben plaatsgevonden als ooit tevoren. Of dat er in het afgelopen jaar nog nooit zoveel aardbevingen zijn geweest als ooit tevoren. Dat soort gedachten brengen ons gemeente hier niet verder. Dat is ook niet de bedoeling van de Heer Jezus als hij deze tekenen van de tijden aanwijst. Laten we maar eerlijk zijn, de Heer Jezus zegt niet, er komt een moment dat er heel veel aardbevingen zijn, veel meer dan ooit tevoren en dan? Nee, aardbevingen zijn een teken van zijn naderende komst. En niet veel oorlogen, maar oorlogen zijn een teken van zijn naderende komst. En berichten van oorlogen, en noemt u het maar op. Wat is daar de bedoeling van? Want u zegt misschien bij uzelf, ja, maar oorlogen zijn er toch altijd geweest. En aardbevingen waren er toch in de tijd van de Bijbel ook al. Maar als de Heer Jezus die dingen aanwijst als tekenen van zijn komst, gemeente, dan wil Hij ons door die tekenen waarschuwen. In iedere oorlog en in ieder bericht van oorlog, al zou het er maar één per jaar zijn, en dat is dan naar onze maatstaven niet zoveel over het geheel van deze wereld, maar in iedere oorlog en ieder gerucht van oorlog en in iedere aardbeving en in iedere besmettelijke ziekte moeten wij de naderende voetstappen van zijn komst beluisteren. Gaan horen. Niet gaan rekenen, nu zal het dus wel over een half jaar zijn. Maar wel bedenken, de Heer Jezus zal komen. En onszelf de vraag stellen, want daar gaat het natuurlijk om. En ben ik dan bereid? Zo omgaan met de tekenen van de tijden. Die zijn als het ware bazuinen, gemeente. Zo worden ze in het boek van Openbaring, van de Openbaring ook aangeduid. Als bazuinen. En een bazuin werd in het oude Israël gebruikt om mensen te waarschuwen. Elke keer als u in de krant leest over een aardbeving, of als jij het op de radio hoort. Elke keer wanneer je leest over een oorlog die ergens uitgebroken is of woedt, dan is dat een herinnering aan het feit dat Christus zal komen. En dan stelt dat jou de vraag en u de vraag, bent u bereid? Zo moeten we onze krant lezen. En zo moeten we het nieuws volgen. Ben ik bereid? En dan nog iets. Want die tekenen van de tijden zijn niet alleen gegeven om mensen te waarschuwen. Dat ook en dat allereerst. Maar ze zijn ook een troost voor Gods kinderen. Hoe moeilijk het ook is. In ieder teken van de tijd dat u opmerkt, zegt de Heer het. Ik zal toch komen. Ik ben u strijdende kerk op aarde niet vergeten. Ik denk aan u. Zo kijken naar die tekenen van de tijden. Is er dan, vraagt iemand, helemaal niets te zeggen over de dag en over het moment van de wederkomst op grond van de Bijbel? Jawel, dat het een heel gewone dag is, gemeente. Dat zegt de Heer Jezus zelf. Twee zullen op de akker zijn, aan het werk. En twee zullen in de molen aan het malen zijn. En twee zullen op een bed zijn, zegt Lucas 17 er ook nog bij. Het zal een gewone dag zijn, zoals vandaag of morgen. En bent u, als het zo'n gewone dag is, bent u, ben jij bereid? Dat is de vraag. Kunt u, kun jij God ontmoeten, als Hij komt, als de rechter. Nog iets, wat de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt over die dag waarop de Heer Jezus komt. Het derde. De tijd door de Heere verordend, dat was het eerste. Aan alle schepselen onbekend, dat was het tweede. En als het getal van de uitverkorenen vervuld zal zijn. Als de allerlaatste is toegebracht. Als voor het huis van de Heere geldt dat het tot de laatste plaats vol geworden is. Dan zal de Heer Jezus terugkomen en niet eerder. Eerst moeten al de zijnen toegebracht zijn. En wat heeft dat voor vandaag te zeggen? Dit. Dat zolang de Heer Jezus nog niet teruggekomen is, hij als de komende nog rusteloos bezig is met zondaren toe te brengen. Dat betekent dat hij nog als de ruiter op het witte paard, u kent dat beeld waarschijnlijk wel uit Openbaring, dat hij als de ruiter op het witte paard over deze aarde rijdt door de prediking van zijn woord. En dat hij pijlen die gedoopt zijn in zijn eigen bloed afschiet op harten van vijanden. Van mensen die naar God niet vragen en die naar God niet zoeken. Van mensen die in goddeloosheid leven of die in hun eigen gerechtigheid leven en denken dat ze door alles wat ze doen en bidden en zoeken wel rechtvaardig voor God kunnen zijn. En de Heer Jezus gaat uit en hij zoekt vijanden nog op, ook vandaag. En hij schiet pijlen af op harten van vijanden en hij brengt ze op de knieën als die ruiter op het witte paard. Het is nog genadetijd. De laatste is nog niet toegebracht. Dat betekent u en jij kunt nog zalig worden. We leven nog in het heden van de genade. Hebben we dat al echt op hoge prijs gesteld, gemeente? Hebben we dat al wel eens gewaardeerd? De Heer Jezus, hij is nog niet teruggekomen. Dat betekent, zijn kerk moet nog uitgebreid worden. Ligt daar nou vanmiddag voor u of voor jou, die moet zeggen dat je er buiten staat. En dat je niet weet hoe je er ooit bij zal horen. En misschien dat u wel afgeschrikt werd, juist door dat zinnetje dat het getal van de uitverkorenen nog niet vol is. Maar ligt daar nou geen pleitgrond in? Om het de Heere op de knieën voor te houden en te zeggen, Heere, uw werk is nog niet klaar. Er moeten nog zondaren bekeerd worden. Er moeten nog vijanden van de koning in het hart getroffen worden, maar mag ik daar één van zijn? Aanhouden bij de Heere, zoals die Canaanese vrouw dat deed. Toen de Heer Jezus ook ging spreken over de uitverkiezing. Ik ben niet gekomen dan alleen tot de verloren schapen van het huis van Israël. En het is niet betamelijk om het brood voor de kinderen en de hondjes te geven. Ja, Heere, dat is waar. Maar de hondekens eten toch ook van de kruimeltjes. Aan de voeten van de Heere gaan liggen. Heere, mag ik er ook bij zijn, want uw werk is toch nog niet af. En mogen mijn kinderen erbij zijn, want uw kudde is toch nog niet vol. En mogen mijn kleinkinderen toegevoegd worden tot de gemeente die zalig wordt, want uw huis moet toch nog voller worden. Daarop pleiten, gemeente. Zo hebben we nagedacht over de tijd wanneer de Heer Jezus zal terugkomen. En we willen nog wat korter nadenken over die twee andere gedachten. Allereerst, hoe hij terug zou komen. Dat was onze tweede gedachte. Wat zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis daarvan? Dat onze Heer Jezus Christus uit de hemel zou komen, lichamelijk en zienlijk. Dat betekent zichtbaar. Zoals hij opgevaren is. Dat is het eerste over het hoe. Hoe zal de Heer Jezus op die ontzagwekkende dag terugkomen vanuit de hemel? Hij zal lichamelijk komen en hij zal zichtbaar komen. Dat haalt dus een streep door de opvatting van mensen die zeggen dat de Heer Jezus eerst nog een keer op een onzichtbare manier zal terugkomen. U hebt misschien wel eens van die gedachte gehoord dat er twee wederkomsten zullen zijn van de Heer Jezus. Wel, de Bijbel geeft voor die gedachte geen enkele grond, gemeente. U kunt geen enkele plaats aanwijzen, en ik ook niet, in de Bijbel, waar gesproken wordt over twee aparte wederkomsten van de Heer Jezus. Er is één wederkomst. Wat voor komst? Dan komt de Heer Jezus lichamelijk en zichtbaar. Dan zal in vervulling gaan wat de Heer Jezus zegt, dat alle oog hem zal zien. Alle oog. Dat is het oog van de mensen die dan nog leven zullen. Misschien u en jij en ik wel. Maar dat is ook het oog van de mensen die gestorven zijn en die weer opgewekt worden. En dat zal dan ook gebeuren. Alle oog. Dat is het oog van de mensen die 15, 1600 jaar geleden hier in Friesland leefden. Ze zullen hem zien. Alle oog, dat is uw oog en jouw oog en mijn oog. Wij zullen hem zien. Dat is het oog van zijn vijanden, van mensen die onverschillig zijn, van mensen die zich steeds meer verharden tegen deze koning en hem blijven afwijzen. Dat is het oog van huichelaars, van geveinsden, van farizeeërs. Dat is het oog van mensen die de zonde liever gehad hebben dan God. Dat is het oog van ieder die nog onbekeerd voortleeft. U zult hem zien. Jij zult hem zien. En als je dan nog onbekeerd bent, beste vriend, beste vriendin, dan zul je het roepen. Bergen, val op ons. Heuvelen, bedek ons. Want de grote dag van de toorn van het Lam is gekomen. En wie zal bestaan voor de hitte van zijn toorn? Laat het jou vanmiddag toch mogen brengen op de knieën. Want het is nog het heden van de genade. De tijd dat zondaren met God verzoend kunnen worden, is er nog. Nog gaat die ruiter op het witte paard over de aarde. En nog schiet hij zijn pijlen af. U en jij kunt nog zalig worden. Op die dag niet meer. Dan is het beslist. Maar vandaag nog wel. En daarom bid je rechter om genade voordat het te laat is. Laat het jou vanmiddag eens mogen stilhouden. Alle oog zal hem zien. Dat is ook het oog van allen die de Heere leerden vrezen en liefhebben. Ja, zij zullen hem ook zien. Waar zitten ze vanmiddag? Mensen die misschien wel met vrees en beven horen over die grote dag. Vrees en beven voor je kinderen, of voor je man, of voor je kleinkinderen, of voor uw vrouw. Want ze moeten ook nog tot God bekeerd worden. Vrees en beven als je ziet op je eigen hart. Want je komt er zoveel ongerechtigheid en zoveel zonde in tegen. En de vraag komt zo vaak weer boven. Zal het wel goed zijn als ik God moet ontmoeten? En je vlucht weer met dat gebed de binnenkamer in. Heere, doorgrond gij mij. En zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid me op de eeuwige weg. Maar weet één ding. Als u in dit leven, als een verloren zondaar, afgebracht van alles wat van jezelf is, mocht gaan steunen door een waar geloof op het Lam, en uw zonde mocht leggen op dat Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt, als het zo was, met veel worsteling, met veel strijd, want daar wordt het geloof altijd weer door gekenmerkt, door strijd en door worsteling. Maar als u mag weten van dat Lam van God, als die borg u geschonken werd, dan zullen uw ogen straks geen vreemde zien. Dan zult u het Lam van God zien. Ja, wel gekomen als de rechter van hemel en aarde. Maar dan zal het diezelfde zijn die u, die jij, en toets jezelf ook daar maar aan, in dit leven al tegengekomen bent als de rechter. Die u of jij in dit leven al tegengekomen bent als die verscheurende leeuw, die spreekt van zijn recht en van uw schuld. Als dat Lam voor wiens toorn u hier niet kon bestaan. Als dat Lam onder wiens recht u hier hebt leren buigen. Als dat Lam tot wie u gevlucht bent tegen de toorn van God en op wie u hebt mogen steunen. Dan zullen uw ogen uw zaligmaker zien. Dan zal diegene rechter zijn die uw redder is geweest. En dat is troost, gemeente. Dat is troost in het jammerdal van dit aardse leven. Waar je nog met zoveel zonde en zoveel schuld te maken hebt. De dag komt dat uw ogen hem zullen zien en dat u niet zult terugzien, zegt Jesaja. Hij zal komen, lichamelijk, zichtbaar, met grote heerlijkheid en majesteit. Dat betekent in elk geval ook dat de Heere alle eer zal krijgen die hij verdiend heeft, die hem toekomt. Dan zal alle knie zich voor hem buigen. Ook de knie van zijn vijanden, ook de knie van de mensen die nooit in hem geloofd hebben en die hebben gezegd, het hoeft voor mij niet. Alle knie zal zich dan voor hem buigen. Hij komt met majesteit, met heerlijkheid. Hij komt als de rechter van levenden en doden, van alle levenden en alle doden. Dat betekent dus dat er hier vanmiddag in de kerk niemand zit of staat die daar straks niet zal staan. Niemand van ons, van u, van jou, van mij zal hem straks niet zien. Maar de grote vraag is, gemeente, hoe zullen we hem zien? Zullen we hem ontmoeten als een vreemde? Of zullen we hem ontmoeten als onze zaligmaker? Daar komt het op aan. En dan tenslotte nog iets over dat laatste wat hij doet. Het laatste stukje wat we met elkaar gelezen hebben. Hij zal deze oude wereld in vuur en vlam stellen. Dat is ook naar Gods woord, dat hebben we zojuist gelezen in 2 Petrus 3. Op een paar plaatsen werd dat eigenlijk herhaald. Vers 10. De dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Dat betekent onverwacht, in zekere zin onaangekondigd, wat de datum, wat de tijd betreft. Waarin de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. En dan nog een keer in vers 12, de toekomst van de dag van God waarin de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Wat betekent dat? We hebben het zojuist gelezen. Petrus vergelijkt datgene met wat op de jongste dag zou gebeuren met wat in de tijd van Noach is gebeurd, de zondvloed. Zonde had zich opgestapeld, steeds hoger, en toen heeft God de zondvloed laten komen. En toen dat gebeurde, toen zijn alle spotters verdelgd. Toen is alle ongerechtigheid gesmoord. Dat is het eerste. Maar uiteindelijk daalde het water weer. En Noach en de zijnen ontvingen een nieuw begin. De aarde bleef in zekere zin bewaard. Wel, zo zal het ook zijn op de jongste dag. God zal, Christus zal in opdracht van zijn Vader de aarde in vuur en vlam zetten. Maar niet om die aarde te vernietigen. Dat is de bedoeling niet. De bedoeling is dat de aarde gelouterd zal worden. Alle werken op de aarde die uit de aarde zijn, alle zonde en alle sporen van de zonde zullen dan weggedaan worden. Wat vraagt u? Wel, vul het maar heel concreet in. De gokpaleizen en de casino's en alle films waarin God en zijn geboden genegeerd werden. Alle plaatsen van de zonde en van de ijdelheid. Alles waar het merkteken van de zonde op staat, dat zal door God weggebrand worden. Zullen daar uw schatten bij zijn? Zullen daar jouw schatten bij zijn? Want dat zou wat zijn. Als je daar staat voor Gods rechterstoel en je ziet hoe God al je schatten wegbrandt, al je afgoden wegbrandt, dan hou je niets over. Dan is er helemaal niets meer. En dan hebben we het nog niet eens gehad over datgene waar het dan nog een volgende keer over zou gaan. Over het oordeel van God. Als daar nu nog je schat ligt, hier op aarde, in de zonde, in een leven zonder de Heere, hoe vroom dat misschien aan de buitenkant ook kan zijn, o bedenk het dan toch. Iedere keer als je ernaar kijkt, je aardse bezittingen die misschien een afgod voor u geworden zijn of voor jou, bedenk het toch, de dag komt dat de aarde en alle werken van de aarde door vuur zullen vergaan. En dan zal ik met lege handen staan. Dan doet goed geen nut, zoals de Bijbel het zegt. Maar dan is er maar één ding dat redt van de dood. Gerechtigheid. Wiens gerechtigheid? Uw? Jou? Mijn? De Heere geven dat u het leert. Dat ik het leer. Dat die er niet is. Dat er aan mijn kant alleen maar ongerechtigheid is. En de Heere geven dat we daardoor uitgedreven worden naar de Heere Jezus Christus. Naar zijn borggerechtigheid. Want die gerechtigheid, die is het die bewaart op die dag. Als je daar mag staan, voor Gods troon. Maar als daar de Zoon tussentreedt. En het zegt, Vader, ik ben met mijn hart borg geweest. En ik heb verzoening voor hem of voor haar gevonden. Diezelfde Christus die straks als rechter wederkomen zal. Die daar straks zal staan als het toornende lam. Hij wordt u vanmorgen en vanmiddag nog verkondigd. Als dat lam dat gewillig is om de zonde der wereld weg te dragen. Hij wordt nog aangewezen als diegene die redt van de dood. En kunt u nog aan dat lam voorbij gaan, gemeente? Wat is het toch dat u ervan weerhoudt om uw hand te leggen op dat lam? Is het uw hoogmoed? Is het uw zondeliefde? Is het toch dat streven om nog iets van uzelf mee te brengen en voor God in rekening te brengen? Wat is het? Vraag toch aan de Heere of die het u allemaal uit handen wil laten vallen. Of hij u wil ontdekken aan zijn recht, aan zijn toorn, maar ook aan de genade die er bij dit lam te verkrijgen is. Want hij is het lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Ook uw zonde, ook jouw zonde. Amen.